Aflevering 2. Hechting. Welkom bij de podcastserie Bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Samen met Marion Ruitenberg praat ik in deze serie met verschillende experts van de Vluchtheuvel over onderwerpen die jullie kunnen helpen om samen aan jullie relatie te bouwen. In deze aflevering, de tweede aflevering, gaan we het hebben over hechting. Marion, wie is onze gast vandaag?
Nou, vandaag heb ik meegenomen Joanne Baan, psychosociaal therapeut bij ons op de organisatie. Joanne, wil jij van harte welkom en wil jij jezelf voorstellen?
Zeker. Ja, dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Joanne Baan. Inderdaad werkzaam bij Stichting de Vluchtheuvel. Werk wat ik al met zo'n 14 jaar met heel veel plezier doe. Daarnaast getrouwd en samen hebben we 2 kinderen.
We hebben het in deze aflevering over hechting. Kun je uitleggen, wat is nou eigenlijk hechting?
Ja, bij hechting, ik denk dat het voor velen wel een bekend woord is. Maar bij hechting spreken we eigenlijk over de emotionele band tussen een ouder en kind of verzorger en kind. Waardoor een kind veiligheid en vertrouwen ervaart. Als een kind een stressvol moment meemaakt, dan moet het eigenlijk terug kunnen vallen op zijn of haar ouder of verzorger. En troost en bescherming ervaren. En als dat er is, als die veiligheid er is, dan spreken we eigenlijk over over hechting.
En waarom is hechting dan zo belangrijk?
Het ligt dus aan de basis van de emotionele en sociale ontwikkeling. En kinderen die goed zijn gehecht, ontwikkelen eigenlijk meer zelfvertrouwen, hebben een positiever zelfbeeld en hebben ook meer veerkracht. En die basis zorgt er eigenlijk voor dat ze de wereld in durven gaan. De wereld durven te gaan verkennen als jong kind. En ook relaties aan kunnen gaan. En daar de vaardigheden voor hebben om relaties aan te gaan. En misschien nog leuk om te weten. John Bowlby is eigenlijk de grondlegger van de hechtingstheorie. Die heeft het omschreven. Nou, de naam mag je weer vergeten. Maar Veel theorieën en methoden bouwen daar weer op voort. We werken bijvoorbeeld veel met de EFT, de Emotional Focus Therapy. Heel effectief in relatiegesprekken. En dat is allemaal weer ook gebaseerd op de hechtingstheorie.
Hey, en je gaf net aan, hè, dat het superbelangrijk is voor een ontwikkeling van een kind, dat hij goed en veilig gehecht is. Ook om later relaties aan te kunnen gaan. Een kind heeft ouders of verzorgen. En hoe doen die dat dan? Hoe kunnen ze dat op een goede manier doen?
Ja, goede vraag. Ik zal dat wat meer concreet maken. Eigenlijk is dat door de interactie die je als ouder hebt. Dus door te reageren op de signalen, op de dingen die een kind zegt, laat merken. En dat is door het gesprek, door te praten, door oogcontact te maken. Ook non-verbaal, hè, kun je veel laten zien met je gezichtsuitdrukking. En ook lichamelijk contact is heel erg belangrijk. Ja, dan worden er ook stoffen vrijgemaakt, zoals oxytocine, serotonine, endorfine en nog wel meer. Dat zijn stoffen die eigenlijk veel ontspanning geven, geluk. En die cortisol, dus het stresshormoon, ook verlagen.
En is dat eigenlijk ook al, wat zeggen ze wel eens, dat het eigenlijk al begint zo gauw je in de zwangerschap. Vind jij dat ook, dat het belangrijk is dat een kind vanaf dat een moeder zwanger is al ervaart dat het mag zijn?
Ja.
En hoe doen ze dat dan, zeg maar?
Daar is steeds meer eigenlijk over bekend. Dat ook de zwangerschap daarin echt een belangrijke rol speelt. Dus ook hoe een moeder zelf in de vel zit. Of het zich ontspannen of rustig voelt. En of het ook contact maakt. Is wel van belang.
Toen ik zwanger was van mijn eerste, dat mijn zoon, als het 5 uur was, dat hij begon te trappen in mijn buik.
Oh,
van mam, we moeten naar huis. Het is genoeg geweest. En dat was heel grappig. Het is een kind wat altijd op tijd zit. En dat eigenlijk al als baby bij 5 uur, en ik zat op mijn werkplek. Mam, je moet naar huis. Je moet gaan rusten. En dat was
bijzonder.
Echt heel grappig. Dat je dat dan gewoon, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, totdat je dan nu zegt van, ja, die altijd om 5 uur kreeg van die trapjes van 5 uur.
Ja.
Mam, stoppen.
Ja.
Eigenlijk, ik heb me dat toen nooit zo gerealiseerd, maar doordat ik steeds meer bezig ben, onder andere ook het Still Faces experiment heb gezien, dat je dan ziet van, hé, het is eigenlijk al zo pril, het zit nog in je lichaam, je kind, en toch heb je die connectie al. Kun je ook iets meer vertellen? Want het Still Faces, dat ken ik. En ik vind het waanzinnig mooi om te zien hoe een kind interacteert. Of naar zijn moeder kijkt. Op het moment dat het aandacht krijgt. En wat als er gebeurt als er geen aandacht is. Ja, maar misschien kun jij daar iets meer over vertellen.
Jazeker. Voor de luisteraar. Dat als je zoekt op het Still Face experiment. Dan kun je daar wel een video over vinden. Waarin je dat ook beeldend ziet. Maar wat je dan ziet gebeuren. Is dat er eigenlijk een moeder met haar zoontje in contact is. En daar heel erg op reageert door te praten, door haar gezichtsuitdrukking. Maar dan op een gegeven moment stopt ze daarmee en kijkt ze alleen nog maar heel stil voor zich uit. En eigenlijk zie je dan dat dat jongetje alles uit de kast haalt om maar contact te krijgen met zijn moeder. En je ziet dat hij daar eigenlijk echt stress van krijgt, dat hij geen contact heeft een poosje. Dus hij gaat wijzen, hij gaat van alles nog wat proberen. Totdat de moeder wel weer in contact is. En dan zie je de rust eigenlijk emotioneel en fysiek weer terugkeren. En dan wordt hij weer rustig doordat er weer contact is.
Ja, wat ik wel steeds meer om me heen zie, en dat heb ik zelf ook. Mogelijk herkennen jullie dat ook. Maar de invloed van een smartphone tegenwoordig. We zijn zo gewend, we hebben hem altijd bij ons. Bij mij ligt hij nu ook. Want we zijn altijd in contact met de ander. Maar we vergeten het fysieke contact, het daadwerkelijke contact met je kind. Want ja, hoe belangrijk is dat? Gewoon vooral dat prille begin om te zorgen dat je het vertrouwen hebt van je moeder, van je vader.
Ja.
En dat je dus echt die hechting die zo belangrijk is vanaf dat kleine prille moment dat je dus eigenlijk geboren bent sowieso al. En dat je ook ziet van, nou, als mama kijkt, dan weet ik dat het goed is.
Ja, precies. Precies.
Of papa natuurlijk, hè.
Ja. Ja, en dat is ook heel belangrijk om bewust te zijn van, heb ik contact met mijn telefoon of met mijn kind?
Ja.
Ja. Ja, het is echt goed om hem dan weg te leggen en te reageren en ook signalen op te kunnen vangen.
En niet alleen maar filmpjes maken, maar gewoon echt naar je kind kijken.
Ja. Ja.
Maar ja, helaas loopt het nu al alles even goed. En wat is het effect als hechting minder goed verloopt?
Ja, eigenlijk heeft dat best wel veel effect. Zoals ik al eerder noemde, heeft het effect op de sociale en emotionele ontwikkeling. Dus heeft dat ook effect op hoe je in je vel zit, op hoe je relaties met anderen aangaat. En ook wel geloof is daarin ook wel een belangrijk thema. Hè? Hanneke Schaap heeft daar bijvoorbeeld hele zinvolle dingen over geschreven. Dat het ook wel moeilijker is om God dichtbij te ervaren als je een minder nauwe band met je ouder hebt gehad. Of hebt. Maar wat voor effect heeft het? Emotioneel zien we, nou, dat brengt ons gelijk veel dichter ook bij ons werk. Emotioneel zien we dan wel dat mensen gewoon eerder last hebben van nare emoties. Dus minder lekker in vel zitten, wat banger zijn. Eerder last hebben van boosheid. Het zijn natuurlijk emoties die allemaal bij ons horen, maar daar wat vaker zeg maar tegenaan lopen. Last van hebben, of somber zijn, zich alleen voelen. Dat zijn toch wel effecten waar je soms wel een link kan leggen naar hechting. Hoewel er natuurlijk meer dingen kunnen zijn die dat beïnvloeden. En ook relationeel heeft dat echt wel effect. Heb ik als ik dat koppel aan TA, transactionele analyse, dan mag je ook weer verder vergeten. Maar dan die koppelt dat eigenlijk aan hechting. Als je veilig gehecht bent, dan heb je als het ware een soort basispositie van ik ben oké en de ander is oké. En dat is een hele veilige basis van waaruit je de wereld zeg maar ingaat en een prettig contact kunt hebben met anderen. Om daar iets meer een voorbeeld van te geven. Als iemand bijvoorbeeld wat meer vermijdend is gehecht. Nou, dat wil zeggen dat hij moeilijkere dingen wat eerder uit de weg zal gaan. Wat meer moeite heeft om naar zichzelf te kijken. Iets eerder zijn kop in het zand zal steken. Dan is de basispositie ook wat eerder. Ik ben wel oké en de ander niet. Maar dat maakt wel uit voor de relatie en hoe je de relatie aangaat met de ander. Hè? Dat je misschien kritischer bent of ja, dat de verhoudingen minder gelijk zijn. Wat we in de praktijk ook wel veel zien is dat mensen bijvoorbeeld wat angstiger gehecht zijn. En dat heeft meer, dan is de basispositie eigenlijk ik ben niet oké en de ander wel. Maar dat heeft wel heel veel effect. Want als je ervan uitgaat dat de ander het bij het juiste eind heeft en jezelf misschien wat minder, durf je ook minder goed aan te geven van hé, ik vond het eigenlijk niet fijn wat je zei. Of ik heb eigenlijk andere wensen. Nee, ook dan is de positie eigenlijk minder gelijkwaardig. Dus dat heeft heel veel effect op ook relaties.
Ja, en op je welbevinden natuurlijk.
Ja.
Vind ik ook wel zo mooi, hè? Dus dat schiet nou door mijn hoofd. Van in de Bijbel staat, heb je naast het lief als jezelf. Dus eigenlijk zou je dat dan wederkerig moeten zijn. Nou, ik ben oké en jij bent oké.
Ja.
Dat is dan eigenlijk Bijbels.
Ja.
En je vergeet, als je tegen jezelf zegt, ik ben niet oké, maar de ander is wel oké. Dan ben je eigenlijk op een niet helemaal Bijbelse manier bezig.
Nee, dat is ook altijd wel een heel mooi uitgangspunt. Wat we als christen ook hebben. Hè? Van waarop je ook voor jezelf op mag komen of dingen mag vinden. Omdat de Heer ons juist het gebod heeft gegeven van heb je naaste lief als jezelf. Dus je mag jezelf net zo lief hebben.
Dat is eigenlijk heel troostrijk, hè?
Ja.
Ja,
ja zeker. Ja.
Toch is de praktijk in Nederland dat 1 op de 2 mensen niet veilig is gehecht. En het kan heel klein zijn dat je zegt, nou, ik voel me niet gezien. Tot naar echte onveilige situaties thuis. Maar dat betekent dus niet dat je in de toekomst geen veilige relaties kunt aangaan.
Gelukkig niet.
Je kunt helen. Want dat is natuurlijk wel in het kader van naastenliefde. Als je een goede partner hebt, dan kun je dat ook helen.
Ja, zeker. En daar zien we gelukkig ook heel mooie voorbeelden van. Ja, er zijn best wel eens mensen die hulp vragen omdat ze minder lekker in hun vel zitten. Of omdat er dingen spelen. Maar ik zie dan ook vaak dat ze wel een veilige band hebben met hun partner. En eigenlijk doe je dan omgekeerde ervaringen op. Ik ben oké en jij bent oké. En dat dus werkt gewoon heel helend, heel ontspannend. En je kunt natuurlijk niet de hechting helemaal ongedaan maken. Maar er kunnen wel heel veel positieve en inderdaad, zoals je zegt, heel helend werken.
Ja, want in feite is het zo, als je zelf onveilig gehecht bent en je doorbreekt het niet, dan geef je het eigenlijk ook weer mee aan je eigen kinderen.
Ja. Ja.
En dat is iets waar we als volwassenen echt aan moeten werken.
Zeker.
Van als ik oké ben, laat ik aan mijn kinderen zien dat zij ook oké zijn. En dat wij als ouders, kun je best een keer een ruzie hebben of een discussie, want je hoeft het niet altijd 100% met elkaar eens te zijn. Maar als je samen laat zien, maar wij houden van elkaar, we respecteren elkaar. En ondanks dat ik het niet met je eens ben, is dat ook goed.
Ja, ja precies. Het contact eigenlijk weer herstellen. Hè?
Ja.
Erop terugkomen en het afmaken.
En ik denk dat dat in deze tijd, dat we daar echt aan moeten werken met z'n allen.
Zeker, ja. Ja,
ja en ook bewust van zijn. Hè?
Ja.
Soms zijn mensen zich er niet eens zo bewust van dat ze op die manier met de ander omgaan of met zichzelf omgaan.
Ja, ja.
Klopt. Die zitten zo in hun eigen karrenspoor of zo. Nou ja, dat je denkt, van kom er eens uit.
Ja, maar het vraagt echt wel de vaardigheden om ook even in jezelf, zelf in de spiegel te kijken. En ook reflectief naar jezelf te zijn.
Ja. Ja. En hoe doe je dat dan in de praktijk? Hoe kan je gezien voelen of een ander laten zien dat je hem of haar ziet?
Ja, dat is vooral in de relatie hebben we dat inderdaad allemaal, die behoefte hè, om gezien te worden.
Ja.
Er komen nog latere podcasts waarin daar veel, veel verder op in wordt gegaan. Maar onder andere de liefdestalen, van zoals Jerry Chapman die ook heeft omschreven. Zoals bijvoorbeeld positieve woorden gebruiken of een keer een cadeautje meenemen. Tijd samen besteden, lichamelijke aanraking, maar ook dienstbaarheid. Ik noem ze nu eventjes in de notendop. Maar dat zijn wel manieren waarop je aan de ander kan laten merken en kan zien, ik zie jou. De grap is dat we vaak de taal spreken waarin we zelf graag ontvangen. Maar het is echt de kunst om in de taal van de ander te spreken, maar ook de taal van de ander te verstaan. Dat gaat de ene makkelijker af dan de ander.
En hoe kan je dat leren?
Wel door heel nauwe afstemming. Goed aangeven waar je behoefte aan hebt. Wat je nodig hebt. Wat je fijn vindt of wat je minder fijn vindt. Dat is ook gewoon heel veel afstemming. En goed aangeven wat wel of niet fijn is.
Ja, dus dat betekent ook wel dat de ander ook die vraag mag stellen aan jou. Van, joh, vind je dit fijn of vind je dat niet fijn?
Zeker, ik denk dat het nodig is.
Want soms vinden mensen het wel een beetje lastig om zelf te zeggen, oh, dat vind ik niet fijn. En terwijl een ander ook de verantwoordelijkheid heeft om juist die vraag te stellen. Van, hé, waar houd je van?
Ja, en om het aan te geven.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus in feite niet invullen, maar eerst gewoon eens luisteren wat de ander wil. En misschien ook met z'n twee het boek kopen, hè? Allebei samen lezen. En kijken van, wat is nou jouw liefdestaal? En het ontdekken.
Ja.
Want het invullen van, maar als ik cadeautjes koop, dan komt het goed. Ja, maar ik wil niet gekocht worden, ik wil de aandacht.
Ja.
Dat is ook precies hetgene wat anders is.
Ja, wat ook een leuke oefening daarvoor is, is gewoon eens een top 3 maken van wat je denkt dat de ander nodig hebt en wat je zelf nodig hebt. En dan eens vergelijken.
Ja, dat is een mooie. Even kijken, want we gaan echt als een speer door de hechtingstheorie heen. En het is toch heel belangrijk. Dus we moeten ook eens kijken van wat kunnen we nou nog zelf doen om daar meer aandacht aan te geven. Zijn er dingen dat je zegt, nou een boek lezen? Zijn er andere dingen dat je zegt van hoe kom je nou dichter tot elkaar? Hoe zorg je ervoor dat die hechting gewoon goed is?
Ja, we hebben net wat meer over het relationele stuk gehad. Maar je hebt daar ook zelf wel echt iets in te doen. En soms als er relatiestruggles zijn, heb je dat stukje voor jezelf soms ook eerst te doen. He, dat je kijkt naar van, hoe zit ik erbij? Hoe gaat het echt met me? Welke emoties houden me bezig? Kan ik die dingen ook echt voelen en doorvoelen? Als je die doorvoelt, dan ruim je ze ook meer op. Dan sla je ze als het ware niet emotioneel fysiek op. En dan ook daarvoor zorgen. Dus heel concreet, dat als je verdrietig bent, dat je ook echt verdrietig mag zijn. Dat je daar ook voor zorgt of aangeeft bij de ander wat je dan nodig hebt, hoe de ander voor jou kan zorgen daarin. En dat vraagt ook wel dat je tijd besteedt aan wat meer rust nemen. Dan kom je bij dat proces als het ware. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk persoonlijk, maar als je wat meer rust neemt, dat kan zijn een wandeling of een keer lekker warm bad of iets anders, waarbij je tot rust komt en wat meer stil kan staan bij je. Hoe zit ik erbij? Hoe gaat het met mij? Dan is dat ook belangrijk. En dat brengt ons ook weer bij ons werk. En we zien in de praktijk gewoon veel dat mensen dat lastig vinden, dat proces. En soms ook niet zo goed bewust zijn van wat voel ik nou eigenlijk? Wat is er? En dat is ook wel iets waar we echt wel meters kunnen maken met elkaar. En waarin we echt wel van betekenis kunnen zijn.
Ja. En hoe doe je dat dan?
Soms is dat echt in de spreekkamer ook. Waar ik onder andere veel mee werk, is creatieve opdrachten. Soms schrijfopdrachten. Maar ook gewoon het gesprek aan zich. Voelen, wat gebeurt er in mijn lijf? Wat zegt dat? Wat voel ik precies? Het voert wat ver om dat heel uitgebreid te doen. Maar om wel gewoon wat meer helder te krijgen. Welke posities heb ik eigenlijk in mezelf, maar er gaat een al latere podcast, de kijk op jezelf, wordt daar verder op ingegaan. Maar dat kun je gewoon verder uitwerken en samen onderzoeken als het ware. Soms wat suggesties doen, maar ook gewoon de ander echt wel stil laten staan bij zichzelf. En dan zie je echt wel hele mooie processen.
En is dat dan in de gesprekskamer 1-op-1 of is dat als echtpaar of hoe werk jij daar dan mee?
Beide. Ja, soms spreken we echtparen. Dan gaat het meest over de dynamiek, over de interactie samen, de communicatie. Ja, hoe spreek je je uit? Hoe begrijp je elkaar? En soms is er relationeel ook wel tijd en aandacht om wat meer op het individuele stukje in te duiken. Het gebeurt ook wel dat we zeggen van nou, volgens mij is het goed om hier eventjes wat aparte ruimte voor te nemen. En dan besteden we daar wat gesprekken aan om wat meer individueel op in te zoomen.
Oh, dat kan dan ook. Dus als je in een relatietherapie bent en je loopt tegen zoiets aan, dat je dan zegt, het is wijs en verstandig dat we ook nog even een paar gesprekken apart hebben om juist dit stukje uit te diepen.
Ja, zeker. En soms blijft het echt maar wel samen, zodat ze het van elkaar ook meemaken. Oh, en soms is het lekker om daar eens even alleen de tijd voor te nemen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat als je te maken hecht gehad persoonlijk met een onveilige hechting, dat je daarmee moet dealen en mee om moet leren gaan. Maar dat je ook wat richting bijvoorbeeld je ouders of je moeder bijvoorbeeld te doen hebt. Ik had een moeder die best wel dominant was en daarmee een stempel drukte op mijn leven. Door die hechtingsproblematiek te bespreken met mij was het echt zo van oké, maar ik moet eigenlijk met haar het gesprek aangaan. Want je hebt twee waarheden in dit soort dingen. Zij heeft met de informatie die zij had en haar opvoeding haar best gedaan om mij zo op te voeden. En ik heb het toch anders ervaren.
Ja.
Dus je kunt elkaar niet de schuld geven, want je krijgt bij je geboorte niet de gebruiksaanwijzing mee. Van nou, dit moet je zo met je kind doen, dan gaat het goed komen. Je doet als moeder, als vader eigenlijk je best om het zo goed mogelijk te doen. Maar door het te doorbreken, krijg je dus ook een kans om samen te helen.
Ja, zeker. Mooi als dat ook kan.
Ja, maar het is natuurlijk ontzettend spannend om dat gesprek aan te gaan. Want je moeder heeft aan de ene kant geprobeerd, als het een positief verhaal is, om het zo goed mogelijk te doen, terwijl het bij jou toch anders over had kunnen komen.
Ja.
En ik denk dat we daar met z'n allen gewoon, dat open gesprek, omdat je dat kan helen, of dat kan in ieder geval zorgen dat je daar meer aandacht aan gaat geven, zodat je dat in die partnerrelatie ook weer makkelijker mee kan nemen.
Ja.
Ja, maar dat betekent ook wel een stukje kennis hoe je zelf gehecht bent, hè? Want ja, dat is natuurlijk dan ook weer heel belangrijk wat je doorgeeft aan je kinderen. Maar ook weer bijzonder om dan dat jouw kinderen het ook weer anders kunnen ervaren. Dus daar moet je als volwassene dan ook wel bewust van zijn.
Ja, en dat is goed om ook echt naar te vragen en te informeren van hoe dat voor de ouder is geweest. En dat is wel heel verschillend hoe dat. Ja. Want ik zie er voorbeelden van waarin dat goed mogelijk is om langzaamaan, voorzichtig, eerst op een wat eenvoudiger niveau, maar wat langzamer af te dalen als het ware, naar meer persoonlijk hoe dingen zijn geweest en dat uit te wisselen. Maar ja, het gebeurt ook wel eens dat mensen het zo ontzettend persoonlijk aan opvatten. En er eigenlijk meer zeer wordt gedaan en waarin het niet lukt om de spiegel ook...
Maar daarom is het denk ik ook goed om dat met een therapeut te doen. Op het moment dat het zo pijnlijk is of zo moeilijk is om het bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Van welke stappen kun je nemen? Want niemand zit erop te wachten om de ander te beschadigen.
Nee.
Weet je, en dan kan iets wat uit het verleden is gewoon... Dan kun je op een gegeven moment besluiten, ik heb hier moeite mee gehad. Tenminste, dat is mijn idee toen geweest. Maar ik sluit het hiermee af. Ik ga de nieuwe relatie met mijn partner aan. En wij gaan er samen voor zorgen dat het in feite op een positieve manier om wordt gezet.
Ja.
En dat vraagt wel tijd en dat vraagt ook energie. En het zorgt er ook wel voor dat je samen nog veel betere verbinding met elkaar krijgt.
Ja.
Ja, en ik zit nu ook even te denken, als je onveilig gehecht bent. En je bent dan in therapie geweest bij de Vluchtheuvel, bij jou. En dan is het klaar, maar dan kan je in een latere fase van het leven toch weer tegen dingen aanlopen.
Ja.
En dan is het toch ook belangrijk dat je dan weer, dat je dan niet denkt, oh, ik heb al een keer over mijn onveilig hecht in gehad. Maar dat je ook mag erkennen, in deze fase van het leven kan ik alweer een paar gesprekken gebruiken om er toch weer op een goede manier mee om te kunnen gaan. Of zeg ik nu iets raars?
Nee, ik denk dat het heel goed is dat je dat zegt. Kijk, onveilige hechting kan gelijk heel groot klinken. Soms doet het zich in kleinere dingen voor. En dan kan het ook heel zinvol zijn om gewoon daarover in gesprek te zijn. Maar je kan het je inderdaad wel als een soort ui voorstellen die afgepeld wordt. Waarin je al heel wat laagjes dan afpelt. Maar waarin je in een latere fase toekomt aan andere dingen. En het toch goed is om weer op dat proces wel, je bent dan wel al in een heel veel verder stadium, maar waarin je toch weer een laagje af te pellen hebt, zeg maar. Ja. Ja.
Dat is ook wel mooi. Het gebeurt toch weer een leven lang leren eigenlijk, hè, wat dat betreft over jezelf.
Ja, ja, zeker. Ja, het is nooit helemaal af.
Nee.
Het zal volkomen zijn als we in het paradijs met hem mogen leven. Dan zal het af zijn en voor die tijd worden we klaargemaakt.
Ja.
Maar mag je wel het proces en het gevormd worden naar zijn beeld, zeg maar, wel doorgaan, zeg maar.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik denk dat we nu echt wel veel hebben besproken over hechting. Hè? Er komt natuurlijk nog meer podcast waar we nog dieper op in zullen gaan. Dat heb je zelf ook wel aangegeven. Maar ja, we hebben ook wel zelf, als Vluchtheuvel hebben we natuurlijk ook een boekje uitgegeven. Kan je daar ook iets over zeggen?
Ja, zeker. Ja, samen met Sofiek van Olst heeft zij een heel handzaam boekje geschreven over de EFT-methode. Het is een dun boekje met eenvoudige opdrachten erin. En dat is wel een heel mooi werkboek, heel handzaam om gewoon thuis ook samen door te nemen en aan de slag te gaan.
Ja, ja, en aan de slag te gaan voor sterke en gezonde relaties. Hè?
Ja.
Ja. En er is ook nog een podcast, hè? Die hebben we ook bij de Vluchtheuvel Autosofieke ingesproken. En die kan je vinden op de website van de Vluchtheuvel onder het kopje podcast. En ook een aanrader om ook daar naar te luisteren.
Ja. Ja.
Ik heb het boekje even opgezocht, want ik was geïnteresseerd. Het boekje heet Veilig bij jou, samenwerken aan een hechte relatie. Dus die kun je inderdaad bestellen via de Vluchtheuvel. U kunt ook luisteren naar de podcastserie die de Christelijke Zorgverzekeraar maakte met Mieke de Boer. Deze podcastserie is te vinden op dechristelijkezorgverzekeraar.nl/hechting. Marjan,
nou, we zijn bijna aan het einde van de tweede aflevering. En daar gaan we de volgende keer over hebben. Dat vertellen we natuurlijk graag. Het verschil tussen man en vrouw. En volgens mij kunnen we daar ook uren over hebben. Hoe de man dingen ervaart en hoe vrouwen de dingen ervaart. En dat is toch best wel verschillend.
Ja. Johanne, hartelijk dank voor jouw bijdrage. Als je meer wil weten over hechting, zoals we net al hadden gezegd, kijk dan vooral even op de website van devluchtheuvel.nl of op sterkerelaties.nl. Luisteraars, hartelijk dank en tot de volgende aflevering.